Maar we hebben al heel veel gehoord over de bergreden. We zijn een beetje aan het eind gekomen. Volgende keer ga ik dat proberen nog wat samen te vatten, zeg maar. Maar het gedeelte wat we nu gaan lezen... Ik heb het al heel vaak gelezen natuurlijk in deze periode. Maar het was toch alweer van... dat is eigenlijk toch wel heftig wat daar staat. En laten we eens gaan kijken van wat Jezus daarmee bedoelt. En ik begin met de eerste twee versen. Dat is Matteüs 7, vers 13 en 14. Matteüs 7, vers 13 en 14. En daar staat het volgende. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Nou, als je dat eventjes zo eruit trekt en dat eventjes zo leest, denk je van, dat klinkt nogal drastisch. En ook duidelijk. Als we kijken naar het vorige gedeelte, dat sloot af met vers 12. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. En het, weet je, bij ons in de Bijbel zijn er allemaal van die kopjes tussen en zo. En dan lijkt het alsof er iets nieuws begint. Maar je moet het zo zien dat het evangelie van Matteüs, dat is gewoon één grote brief. Dat is één groot gedeelte. En zo ook hier. Hè? Dus dat kopje wat ertussen staat. Hè? De nauwe poort staat bij mij. Misschien dat bij jullie weer de andere staat. Dat weet ik niet. Ligt eraan welke vertaling je gebruikt. Maar je moet het gewoon zien. Het is één tekst. Het hoort bij elkaar. Dus Jezus is bezig met dingen doorgeven. En gaat stap voor stap door een aantal dingen heen. En als we dan naar het parallelle gedeelte kijken in Lucas. Lucas 13 heb ik niet op de beamer. Maar dan staat het nog scherper zelfs. Lucas 13, vers 24, waar staat: strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Dus blijkbaar is het nogal een lastige klus om de smalle weg te gaan, om die nauwe poort door te gaan. En dan lijkt het al een beetje erop daar zit iets in van werken, van doen, van je moet iets doen om ergens te kunnen komen. Nou, we gaan het even proberen te ontdekken of Jezus dat ook echt wel zo bedoelt. Ik denk dat je moet je ook proberen te verplaatsen naar de tijd van toen. Hè? Het Joodse volk. Jezus was nog niet aan het kruis gegaan enzovoorts. Dat weten wij allemaal, hè? Dus we zijn al een heel stukje verder. Dus de Joden die zaten gewoon met de wet. En die hadden zoiets van, de wet houden, dat is echt... Dat is dus die klus, hè? Dat is dat strijden om te proberen alles goed te doen. En als je dat doet, dan kom je er. En keer op keer kwamen ze tot ontdekking dat die wet, die laat alleen maar zien dat je aan alle kanten tekort schiet. En er moesten weer offers gebracht worden en weet ik het allemaal, om de zaken weer goed te krijgen. Wat verderop in Matteüs staat daar ook een beetje een voorbeeld van. En dat ga ik niet helemaal lezen, maar het staat in Matteüs 19 en het verhaal kennen we mogelijk wel. Het gaat om de rijke man, die kwam bij Jezus en die zegt vanuit zijn beleving om met de wet bezig te zijn, wat moet ik doen om in het koninkrijk te komen? Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Hè? Koninkrijk, eeuwig leven, dat is twee woorden voor hetzelfde. En dan zegt Jezus en dan gaat hij een paar dingen uit de wet noemen. Van, heb je dat allemaal gedaan? En hij zegt, ja, heb ik allemaal gedaan. Zo van, yes, ik ben er. Wacht even, nog één ding. Eén ding, Verkoop alles wat je bezit. Geef het weg. Volg mij. Dat sloeg in als een bom bij hem. Want dat was zijn probleem. De wet, daar was hij volledig mee bezig. Dat had hij helemaal voor elkaar. En dat was ook zichtbaar. Hè? Want de mensen om hem heen, die zien dat. Hè? Piet vorige week hè? Met die fariseer. Hè? Dat hij allemaal zo... waarschijnlijk heeft die jongeman ook zo gelopen. Zo van kijk eens, ik ben goed. Ik doe alles goed. Enzovoorts. Alleen dat ene. Daar zat hij aan vast. En ik kon er niet van loskomen. Wetgehoorzamen was... tussen aanhalingstekens geen probleem, maar het vastzitten aan zijn rijkdom. Dat was de bottleneck. En daardoor ging hij bedroefd heen, staat er. Hij ging niet doen wat er gezegd, wat Jezus vroeg aan hem, maar hij ging bedroefd heen. En zoiets van, oké, het koninkrijk is niet voor mij. Weet natuurlijk niet, het staat er niet in de tekst allemaal, maar je kan je dat misschien een klein beetje voorstellen. Vanuit de Joodse traditie waar mensen zo met die wet bezig waren. Maar, als we het eventjes naar onszelf toe halen, dan kan dat voor ons ook gelden. Dat wij religieus van alles nogal bezig zijn, en tegelijkertijd zitten we vast aan iets. En dat hoeft niet per se welvaart te zijn, zoals bij die rijke man. Maar het kan je baan zijn. Het kan zijn dat je moeite hebt met mensen binnen of buiten de gemeente. En dat vast blijven houden. Je kan uit zijn op positie. He, ik zou wel in de gemeenteraad willen zitten, of ik zou wel dit, of ik zou wel dat. Belangrijk zijn, in het nieuws komen. Dat zijn de dingen die ons vast kunnen houden. En die houden ons zo vast dat we loskomen, als het ware, van Jezus. Tegelijkertijd moet ik er wel bij zeggen, want dat zegt de Heer Jezus hier niet, maar dat ga je misschien wel denken. Dat je het eeuwige leven, dat je dat zou kunnen verdienen. He, dus dat je aan de slag gaat van oké, want wat we net in Lucas gelezen hebben, hoe stond dat er? Even kijken, waar heb ik hem? Strijd om binnen te gaan. He, zo van, ik moet er alles aan doen om er maar bij te horen, om er maar in te kunnen gaan, om in de hemel te komen. Weet je, als we dan de Bijbel gaan lezen, dan is de hemel helemaal niet zo belangrijk. Wij moeten niet focussen op de hemel, we moeten focussen op Jezus. Want ik denk dat als je kind bent van God, als je leeft met Jezus, dat al de hemel is. Omdat je gaat zien, vanuit mezelf kan ik het niet, maar Hij, die alles heeft gedaan aan het kruis, Hij doet dat in mij en door mij heen. En we hebben ook nooit een opdracht gekregen, hè, van zorg dat je in de hemel komt. Er is maar één opdracht die we hebben gekregen. En dat is, ga naar buiten, ga naar de mensen, en maak ze tot discipelen van mij, zegt Jezus. Dat is de opdracht die we hebben gekregen. Dus als we dat dan weer eventjes terugvertalen naar onszelf, komen we straks nog op als we verder gaan lezen. Dan moet er dus iets aan ons zichtbaar zijn, waardoor mensen gaan ontdekken van datgene wat we zeggen, dat het ook klopt met wie we zijn en hoe we zijn. Want dat moet wel synchroon lopen, zeg maar. Dat moet bij elkaar komen. En dan gaat Jezus daar verder nog iets over zeggen in het volgende stukje. Dan gaan we naar vers 15. Vers 15 tot en met 20. En dan zegt hij dus één stuk door. Hè? Dus bij ons staat er weer zo'n kopje tussen. En dan zegt Jezus, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Dat is mooi, hè? Dat Jezus altijd weer een voorbeeld erbij haalt om als het ware zijn woorden duidelijk te maken. Van dat ingaan in dat koninkrijk, die smalle weg gaan, dat is dan zichtbaar aan jezelf. En hier gaat het dan over profeten. En als we kijken naar de Bijbel, het Oude Testament bijvoorbeeld, dan zien we heel veel profeten voorbij komen. En profeten waren wegwijzers. Die wezen als het ware van, die kant moeten we op. En als een profeet zei, we gaan die kant op, dan ging het hele volk erachteraan. En als hij morgen zei, we gaan die kant op, dan ging het volk weer die kant op. Tenminste, dat was de bedoeling. Het ging ook wel eens mis, omdat mensen hun eigen zin gingen doen. Maar ook omdat er verkeerde wegwijzers waren. Profeten die valse profeten waren. Nou, het Oude Testament zat er vol mee. Allemaal mensen die zeiden te spreken namens God, maar uiteindelijk alleen maar met zichzelf bezig waren. En de gevolg, het volk ging daar vaak ook nog in mee. Nou, het ene probleem naar het andere probleem. Wegwijzers. Als we dan kijken naar het Nieuwe Testament en wat we allemaal tegenkomen is valse profeten, valse broeders, valse apostelen, valse leraars, valse getuigen, valse messiassen. Dat staat allemaal in het Nieuwe Testament. Allemaal mensen die zeggen dat ze iets te zeggen hebben van God, maar het uiteindelijk alleen maar over zichzelf hebben. Eigen positie, macht of wat er ook aan drijfveer is. En dan zegt Jezus van, weet je, pas op voor die mensen. Nou zijn het niet mensen die allemaal met een bordje boven hun hoofd lopen of een grote ketting om met een naambordje waar het allemaal op staat dat ze zo zijn. Hij zegt, het zijn wolven in schaapskleren, in een schapenvacht. Het kan zomaar zijn dat we het niet eens in de gaten hebben. Dat ze zomaar onder de kudde zijn en we denken van, allemaal schapen. En dat er toch hier en daar een wolf tussen zit die een schapenvacht om heeft. En dan zegt Jezus van, weet je hoe je ze nou kan herkennen? Nou, kijk naar een boom. Nou, we zitten hier in de Betuwe. Weet ik allemaal geen verstand van al die bomen. Dus als iemand zegt van, dat is een perenboom, dan zeg ik van, ja, prima. En als iemand zegt een kersenboom, zeg ik ook, prima. Ik zie het wel wat eraan komt. En als ik inderdaad die kersen eraan zie komen, of die peren eraan zie komen, dan zeg ik, ja, klopt, je hebt gelijk. En dat is nou precies wat Jezus zegt. Van, aan de vrucht herken je de boom. En als het goede bomen zijn, dan komt de vrucht vanaf, het water loopt in je mond. Als je slechte bomen hebt, die wolven met een schapenvacht, dus niet te pruimen. Slechte vruchten. En dat is wat zichtbaar is. En daar zullen we dus op moeten letten. Want eigenlijk is een soort waarschuwing van Jezus van, weet je, als je gaat letten op die goede vruchten, dan ga je altijd achter de juiste mensen aan. Dan volg je als het ware altijd datgene waarin God laat zien van welke kant we op moeten gaan. Dan kan je denken van, Oké, dus dat betekent dat we moeten naar leiders kijken en weet ik het allemaal, allemaal belangrijke mensen en zo. Maar dat is niet zo. Want de wegwijzers van vandaag de dag zijn wij. Met z'n allen. Op het moment dat je Jezus hebt leren kennen, ben je een wegwijzer. En dan is maar de vraag van, wat voor wegwijzer ben jij? Ben jij iemand waarvan mensen zeggen van, wauw, moet je die kijken, zeg ik. Ja, dat is Piet of Klaas niet, of Marietje. Nee, dat is Jezus. Daar loopt Jezus. Of is het zo van, ja, dat is iemand die zegt dat hij gelovig is, maar. En dan beginnen ze allerlei dingen te noemen. Wolf in schapenvacht. Dus wegwijzers vandaag de dag zijn niet profeten, zoals Jezus hier noemt, hè, want dat was zeg maar nog de oud-testamentische tijd. Maar de wegwijzers van vandaag, dat zijn wij met z'n allen. En dan is het van, oké, wat wordt er van ons gezien? Welke vrucht dragen we? Als we kijken naar het begin van Matthäus, daar is Johannes de Doper bezig om mensen te dopen, hè, als voorbereiding op de komst van Jezus. En dan komen er ook de geestelijke leiders komen naar hem toe. En dan, iedereen komt naar hem toe. Maar dan zegt hij op een gegeven moment, eerst zegt hij nog eventjes pittige dingen van andere gebroed en weet ik het allemaal. Van alleen maar om aan te tonen van, jullie zijn de wolven met een schapenvacht. Met de bekering. Met andere woorden, vrucht kan alleen voortkomen als ze bekeerd wordt. Als wij het vanuit onze eigen kracht willen doen, dan gaat het dus niet lukken. dan is het gedoemd om te mislukken. Want dan zijn we alleen maar gefocust op onszelf. Maar als we bekeren, als we omkeren naar Hem, naar Jezus, dan gaat het wel lukken. Want dan gaan wij het niet doen, maar dan gaat Hij het doen. En dat is het volgende stukje waar Jezus daar iets over zegt, vanaf vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Pittige woorden van Jezus. Je staat er als het ware aan de deur te kloppen van, hallo, ik ben er. En dat dan Jezus zegt van, wie ben je? Ken je niet? Ja, maar wacht even. Wacht even. Mag ik eventje? Mag ik even? En dan ga je noemen wat je allemaal gedaan hebt. En zegt Jezus, maar, sorry hoor, maar ik weet het niet. Ik ken je niet. Dat heeft te maken met vanuit eigen kracht proberen dingen te doen. Dat laat tegelijkertijd ook zien dat het binnengaan in het koninkrijk der hemelen, binnengaan in het koninkrijk van God, niet kan door eigen werken. Niet kan door zelf daar keihard mee bezig te zijn. Er moet iets anders gebeuren. En dat is wat ik net zei. Die bekering, die omkeer naar Hem. Omkeren van het oude leven naar een nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat is pas echt, dat wordt pas zichtbaar als ook die vrucht die daarbij hoort naar buiten komt. Nou, en dan komen we weer bij een gedeelte wat we ook al vaker voorbij hebben horen komen. Even erbij pakken. Galaten 5. 22. De vrucht van de geest, want dat is het uiteindelijk, het is niet, maar het is vrucht van de geest. Het is dat wat God in ons aan het uitwerken is. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Wat ik net al zei, het is niet onze vrucht. Het is een vrucht die in ons groeit, die als het ware vanzelf naar buiten komt. En dat is niet dat we zelf lopen te steunen en te kreunen en 20 keer op een dag de Bijbel lezen en 10 keer op een dag op de knieën gaan om te gaan bidden. Allemaal uiterlijkheden. Hier gebeurt het. Door Gods geest. En dat wat hier gebeurt, als dat naar buiten komt, dan is het voor de mensen dadelijk van, hé, daar loopt iemand die hoort bij Jezus. Oh, en daar loopt er nog één. En daar nog één. En dan ben ik ervan overtuigd dat we in staat zijn, laat ik het anders zeggen, dat mensen jaloers worden op wat ze zien. Dan willen ze ook zo'n mooie perenboom of kersenboom worden. Dan willen ze ook iets van Jezus proeven. En dan krijgen we de kans om met die mensen in gesprek te gaan, om met die mensen te praten, om met die mensen als het ware gaan vertellen van waardoor het komt dat ze iets aan ons zien. En nogmaals, dan is het niet van om onszelf een klopje op de schouder te geven van dat het allemaal zo goed doet. Nogmaals, het is niet jouw vrucht, het is vrucht van de geest. En als de vrucht van de geest naar buiten komt, dan gaat dat inderdaad iets doen. Maar vrucht groeit alleen als er ergens een connectie is met een voedingsbodem. En daar zegt Jezus ook iets over. Johannes 15, heb ik niet op het scherm. Maar Johannes 15, daar staat dat we als wijnranken verbonden moeten blijven met de wijnstok. Als we die verbinding niet meer hebben, als we los zijn, krijgen we niet de juiste voeding. En komen er dus ook geen goede vruchten tevoorschijn. Dan zijn het onze eigen vruchten. En dat is, nou, dat stelt niet zoveel voor. Maar op het moment dat die connectie er is, krijgen we de juiste voeding. Krijgen we de voeding van Jezus zelf. en zal datgene wat er in ons aanwezig is, zal gaan groeien. Alleen is het niet van onszelf, maar is het van Hem. Ik denk dat er dan maar één vraag overblijft. En dat is of we eerlijk naar onszelf willen kijken om te ontdekken welke vrucht we produceren. En of Jezus in ons leven zichtbaar is voor anderen. Nou, misschien goed om daar de komende tijd eens een beetje over na te denken.